Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van het coronaslagveld. En dan heb ik het niet over het aantal besmettingen, IC-opnames en overledenen, waar we het elke dag over hebben. Want los van dit drama komt er op de lange termijn nog veel meer ellende op ons af. Armoede, eenzaamheid, depressie, geweld, scheidingen, jongeren zonder uitzicht en ondernemers die alles kwijtraken. En daarom deze week, wat voor slagveld richt corona aan op de lange termijn? Wat moeten we doen om dat te voorkomen? En kan het wellicht ook iets positiefs teweeg brengen? Mijn gast vandaag is een van Nederlands grootste economen, emeritus hoogleraar financiële economie en tevens gasthoogleraar aan Harvard, Sylvester Eivinger. Van harte welkom. We gaan een uur lang praten over de economie. Maar het is toch ook een beetje jouw afscheidsinterview, want na 33 jaar ben je gestopt aan de Tilburg University. Is het wennen?
Ja, dat is wel een beetje wennen. Want kijk, ik heb natuurlijk met de VU-tijd, 7 jaar erbij, heb 40 jaar college gegeven en onderzoek gedaan. Promovendi begeleid, 40 jaar. En na zo'n periode denk je, ja, dan sta je 's ochtends op en dan denk je, ja, wat moet ik nou doen? Nou, gelukkig zijn er altijd wel mensen die een klusje voor je hebben, hoor.
Ja.
Dus, maar het punt is wel even wennen. Zeker als je 40 jaar heel erg, ja, intensief bezig ben geweest, dat ben ik. Ik ben natuurlijk, iemand noemt mij een tevreden workaholic. Nou, dat is mijn promotor, een tevreden workaholic, dat ben ik ook. Ik hou van mijn vak, ik hou van college geven, ik hou van onderzoek, ik hou van promovendi. Ja, en dan op een zeker moment is het toch, ja, gek om zo'n knip te hebben. En zeker omdat, ja, weet je, wij moeten ophouden op 67, hè? Eind van dit jaar word ik.
Dat is toch ongelooflijk, hè?
Ja, ik moet ophouden.
Ja, en dan tegelijkertijd word je gewoon gevraagd om aan Harvard 3 jaar.
Ja, ja, daar kom ik al 20 jaar. Edward Glaser, die gaf die Copenhagen lecture. Jij bent er ook wel eens bij betrokken geweest. Nou, en die was bij mij thuis. En die zei, ja, maar Sylvester, dit is toch kapitaalvernietiging? Ik zei, ja, vertel het ze maar. Ik zeg, maar ja, weet je, ik ga het niet moeilijk doen. Ik bedoel, als 67 ja, de emeritaatsleeftijd is, dan doe ik dat. Toen zei hij, nou, dan ga ik je hierbij, want ik ben de nieuwe chairman van het Economics Department. Ik ga je voor de komende 3 jaar als gasthoogleraar uitnodigen. Toen zei ik, nou, top, dat doen we.
Nou, gelukkig hebben wij jou wel vandaag. En mag ik een uur lang met jou praten? Want je hebt allerlei zaken altijd geanalyseerd en geduid. En daar hebben we zeker behoefte aan in deze tijd. Wat ik me nog af zat te vragen, die Harvard University, hè? Wat zou je de studenten in deze tijd, want het is natuurlijk een, de wereld staat op zijn kop, wat zou je deze studenten van Harvard willen meegeven?
Dat er, zeg maar, een nieuwe tijd, een nieuw normaal aanbreekt, een nieuwe realiteit. En een van mijn grote helden is Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter is trouwens ook hoogleraar geweest bij Harvard. Daar hangt nog een portret van hem.
Ja.
En dat is de man van Creative Destruction. En Joseph Schumpeter zei altijd, disruptie, hele grote crisis, hebben ook een louterend effect. Oude businessmodellen, oude verdienmodellen verdwijnen, nieuwe verdienmodellen komen daarvoor in de plaats. Dat is het proces van creative destruction. Dat is altijd zo geweest. De ene keer komt dat door een oorlog, de andere keer door een pandemie of een financiële crisis. Maar er zijn dus altijd, dat zijn louterende processen. En dat is de enige bron van economische groei.
Ja.
Namelijk dat de oude verdienmodellen voor een deel niet meer werken. Sommige wel, maar sommige ook niet. En nieuwe verdienmodellen komen daarvoor in de plaats.
Ja.
En dat is hoe wij eigenlijk.
Oké, dus eigenlijk gaan we een positief uur met jou tegemoet.
Zeker, ik ben een katholieke jongen, hè? Dat weet je. Hey, dus voor mij is het altijd hoop. Alleen, we moeten wel even door deze moeilijke periode heen. En het is natuurlijk, we hadden gehoopt dat er geen tweede golf zou zijn. Die is er, helaas. Mm-hmm. Misschien dat er een derde. Maar uiteindelijk is het afzienbaar, want we moeten wel wachten op het vaccin. Dat is natuurlijk erg ingewikkeld, want ja, 50.000 proefpersonen... en er gaat eentje, die heeft een probleem. Ja, dan moet het hele onderzoek...
Ja, we hebben Marcel Levy er ook over gehoord, hè, wat hij daar voor verhalen bij geeft. Oké, we gaan dat straks meer in detail met jou uitwerken... waarom je positief bent, maar ook de zorgen die je uiteraard ziet. Ik was toch nog wel even benieuwd, want je geeft echt... jouw netwerk is enorm. Je hebt contact tot Lagarde, Rutte, Hoekstra, overigens zeiden die... bij jouw afscheid ook, Hoekstra bijvoorbeeld. Ik heb het vage vermoeden dat, alhoewel dit formeel een emeritaat is... hij ons allen niet minder zal appen, bellen en aanspreken... dan de afgelopen jaren. Sterker nog, ik maak me grote zorgen... dat hij straks meer tijd heeft. En Rutte heeft woorden van gelijke strekking bij jouw afscheid. Bel je ze nog geregeld? Want die voorbeelden is wekelijks.
Ja, ik sms vooral met Mark. En ik app met Wopke en Hugo.
En wat geef je ze mee in deze tijd?
Ik probeer verstandige adviezen mee te geven.
Ja, noem eens dan één belangrijkste verstandige advies.
Laat je niet gek maken. Een voorbeeld. Het OMT en het RIVM zitten nogal stevig in. Nou, we weten dat ook het OMT en de RIVM toch een aantal inschattingsfouten hebben gemaakt. Mm-hmm. Eerst de groepsimmuniteit, dat was het begin, dat zijn we al bijna weer vergeten. Toen de hele discussie over de mondkapjes. Hè? Jaap van Dissel, die weigerde dat. Ja. En drie, het testen. Hè? Testen in kleine laboratorium, terwijl er gewoon hele goede grote Duitse laboratoria beschikbaar waren. Ja, dat vind ik geen handige keuzes geweest in term van... gezondheidsadvies. Nou, kijk, en ik begrijp dat OMT en RIVM vooral gebaseerd zijn op de gezondheidsrisico. Begrijp ik.
Ja, en wij zijn, even voor de duidelijkheid, wij zijn geen virologen.
Wij zijn geen virologen.
Je bent een vooraanstaand econoom.
Het kabinet regeert dit land. En niet het OMT en niet het RIVM. En het kabinet moet wijze afwegingen maken tussen gezondheidsrisico's, economische risico's, maar ook risico's voor de samenleving. Ja. Want de samenleving zit op slot. Kijk even naar de verpleeg- en de verzorgdehuizen.
En wat hadden ze dan moeten doen? Hè? Want nu wordt overwogen, moeten we weer een tweede lockdown in? Wat is jouw advies?
Ik vind dat het kabinet, in bijzonder dus de premier... en de coronaminister, Hugo de Jonge... Mm-hmm. Ik vind dat het kabinet op een wijze manier die risico's afweegt. En kijk, ik zou het nu niet verstandig vinden, een totale lockdown. Zou ik echt onverstandig vinden.
Want wat zou dat voor de economie betekenen?
Nou, dat zou rampzalig zijn. Dan zouden we weer een nieuw steunpakket voor alle bedrijven moeten hebben. En dan hebben we het nog niet over MKB'ers en ZZP'ers, wat nog veel moeilijker is. En daar komen we misschien nog wel op.
Jazeker,
want daar
absoluut.
Maak ik me hele grote zorgen over MKB-bedrijven en ZZP'ers. Mm-hmm. Dat die eigenlijk te weinig steun krijgen, maar... uiteindelijk is het aan het kabinet om die afwegingen te maken. In de hele brede setting. Niet alleen naar de gezondheidsrisico's, niet alleen naar de veiligheid... niet alleen economisch, maar alles.
Ja, en heb je dan, Sylvester, het gevoel dat er voldoende wordt geluisterd? Want die kritiek op de OMT is er natuurlijk al een tijd. Nou, het OMT, ik heb gisteren nog naar de samenstelling gekeken... die is niet wezenlijk veranderd als het gaat om economen daarbij betrekken... of mensen die ook... geven de planbureaus wel allemaal adviezen. Zitten niet in het OMT, maar worden daarin wel vaak gehoord. Wordt er geluisterd naar jouw advies?
Kijk, ik geef dat niet publiekelijk. Ik bedoel, want ik ben natuurlijk geen viroloog, epidemioloog. Maar
zegt wel van de schade de is niet te overzien. Ja, als je...
Ik geloof echt wel dat ze naar die adviezen luisteren. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk niet de enige die adviseert. Er zijn er nog wel weer die op een zeker moment sms'en of appen. Maar het gaat uiteindelijk om... maken zij de verstandige keuzes in belang van het land? Niet alleen in termen van gezondheid, economie, maar ook samenleving. Ik vind dat het kabinet, en ze hebben echt wel ook fouten gemaakt... hebben ze ook toegegeven, Hugo de Jonge heeft dat ook toegegeven... maar ik vind dat ze een evenwichtige, verstandige koers hebben.
En nu dat... wel.
Ja.
Nee, tenzij ze in die tweede lockdown gaan, want dan zeg je...
toch.
Dat vind ik niet verstandig.
Ja, toch. Kijk, als je de totale lockdown... zal dat nou helpen qua besmettingen? Want dan gaan de feestjes op de achterkamers van de studenten plaatsvinden.
Ja.
Weet je, dus in hoeverre kan je dat dan controleren? Als je een totale lockdown hebt... kijk, dan heb je wel die cafés en al die dingen... die heb je dan wel afgeschermd. Maar... die mensen die gaan het toch doen. Die gaan dan op de studentenkamers feesten. Ja, dan heb je geen controle meer.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken die de lange termijn gevolgen van corona overzien. Gisteren sprak ik daarover met Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat gesprek is uiteraard terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag is vooraanstaand econoom Sylvester Eivinger bij mij te gast. Je hebt al een beetje gezegd hoe je over de situatie nu kijkt. We gaan straks ook wat meer op de lange termijn kijken. Maar als we die lange termijn beschouwen, is het soms ook verstandig om even terug te blikken. En in 2008 heb je natuurlijk heel veel analyses gegeven in de media, de economische crisis die een financiële crisis werd. Zou dit op de lange termijn weer kunnen gebeuren?
Ja, je kunt nooit iets uitsluiten. Dat is natuurlijk. Maar als je gewoon deze crisis vergelijkt. Het is een externe crisis, hè? Die is door ons heen gekomen door het virus. Een beetje onvoorzichtig geweest in Wuhan. Nou, dat is natuurlijk door de mobiliteit van de mensen, de wereldburgers, natuurlijk overgeslagen naar andere werelddelen.
Dus dit is ons overkomen, extern?
Dit is een externe crisis.
En dat was toen anders?
Dat was een interne crisis, omdat namelijk de grote financiële crisis. Er waren te weinig reserves. De banken waren ondergecapitaliseerd. Dat was een groot probleem. Twee, de banken deden ook allemaal dingen die, God verboden had. Hè? Dus te veel risico's nemen, tot het randje gaan. Hè? When is it just triple A? Not more, but just. Ja, dus de randen van het speelveld opzoeken. Ik heb toen in de commissie Maas gezeten, weet je misschien nog wel, met Kees
code
Maas.
Banken is
ja, code banken hebben we gemaakt. Ja. Met Tom de Zwaan en Wim van der Gorberg. En dat hebben we in 4 maanden geschreven. En wat was onze analyse? 2 dingen eigenlijk. 1, bad risk management, dus gewoon te grote risico's genomen. En poor governance, weinig goed intern toezicht. Dus met andere woorden, binnen de raad van bestuur, maar ook de raad van commissarissen, was men te weinig bezig met het analyseren van de risico's en ook het, het goed bankieren.
Oké, en dat is dus nu allemaal veranderd. Ook door die code die we hebben gekregen. En daar zijn nog allemaal vervolgen ook uiteindelijk op geweest. Ja. De banken hebben ook voldoende buffers. Maar toch, we horen nu ook weer zaken als een derde golf en het lockdown die daar tegenover staat. We hebben ook allebei Klaas Knot gezien bij Buitenhof in het laatste interview wat hij heeft gegeven. Er kan ook een keer een perfect storm komen. Ja. En dan worden de zaken anders. Dus waar laveren we op? Wanneer kan het gevaarlijk worden?
Nou, kijk, zo'n tweede golf kunnen we nog wel aan. En de banken ook, hoor. Die zijn voldoende gecapitaliseerd. Zeker de Nederlandse banken zijn voldoende gecapitaliseerd nu. Alleen, ik maak me grote zorgen als inderdaad we een derde golf zouden krijgen, of dat het vaccin niet op tijd beschikbaar zou zijn. Kijk, de prognoses die zijn dat eind van dit jaar, begin volgend jaar, het vaccin beschikbaar is. Nou, laten we hopen dat dat allemaal, of dat nou AstraZeneca is of Janssen met Pfizer.
Ja. Maar stel dat het is er niet.
Dan gaat het erg lang duren, want dan zitten we eigenlijk al op een jaar. En de vaccin moet natuurlijk ook nog verspreid worden. Mm-hmm. Dus je moet voor de effectiviteit van het vaccin moet je toch wel 60% tenminste van de bevolking gevaccineerd hebben. Dus het kost wel tijd. Dus mijn hoop is inderdaad dat gewoon mensen verstandig zijn. Hè, zoals wij dat ook doen. Wij houden ons. Mm-hmm. Ik hou me al 8 maanden aan alle regels.
Ja.
Jij ook. Nou, wij proberen het netter dan net te doen. Nou, dat doen heel veel Nederlanders.
In de hoop dat we dat maar redden. Want op het moment dat we die derde golf zouden krijgen.
Ja.
Kunnen we dan wel in die financiële crisis? Want ik wil toch even een paar aspecten erbij halen. Als we even kijken naar 2008. We hebben nu een hogere schuldenvoet dan in 2008. Ons uitgangspunt met de economie was weliswaar beter. Veel beter. Maar die schulden, en ik weet, je hebt een hekel aan schulden.
Ik heb wel een hekel aan schulden.
Dat is toch wel een probleem. Zowel overheidsschulden als de consument leeft op een enorme schuldenvoet.
Ja, daar is een discussie in economenland nu aan de gang. Laat ik 2 extreme noemen. Mm-hmm. 2 uiterste. Enerzijds mijn goede vriend Lex Hoogduin.
Ja.
Die zegt, het moet onder 60%. Lex is daar nogal.
En dan bedoel je 60% van de
staatsschuldquote. Staatsschuldquote. Dus de verhouding tussen de staatsschuld en het bruto binnenlands product. Hè? 60%. Mm-hmm. Anderzijds, mijn goede vriend Koen Teulings, die zegt, no problem. We kunnen naar 100, we kunnen naar 120%. We kunnen zelfs verder gaan.
Ja, en Klaas Knot hangt daar een beetje in het midden. Hè? Die heeft het over 75.
Ik ook. En ik zou je zeggen waarom.
Mm-hmm.
Er is wat dat betreft heel goed empirisch onderzoek gedaan op dit gebied. En door mijn collega's van Harvard, Kenneth Rogoff en Carmen Reinhart. Carmen is nu de chief economist van de Wereldbank. Die twee die hebben een prachtig boek geschreven, This Time is Different. Daar hebben ze 800 jaar financiële crisis onderzocht. En in die 800 jaar alle crisis waar zijn anders. This time is different, dat is waar. Maar er was één gemeenschappelijk aspect. De schuldenquote. Er is een kritische grens. En die ligt tussen 80% en 90% schuldenquote. Mm-hmm. Als je daarboven gaat, dus bijvoorbeeld naar 100% of 120%... dan is dat gewoon heel slecht. Niet alleen voor je rating, maar ook voor je rente, je aflossingen, et cetera.
Maar daar zitten we dus nog lang niet.
Wij, Nederland, Duitsland, wij zitten goed. Ja. Wij kunnen zelfs, als de bank in problemen komen, kan de overheid helpen. De kabinetten Rutte 1, 2 en 3 die hebben ongeveer 80, 90 miljard bezuinigd. Dat heeft dus ons ontzettend veel buffer opgeleverd. Ja. Daarom kunnen we nu die nauwpakketten doen en al die hulppakketten. Mm-hmm. Die kunnen we makkelijk doen.
Maar de zuidelijke landen in Europa?
Ja, die hebben een groter probleem. Kijk, als jij op 120% staatsschuldquote, zoals Italië, of die zitten al tegen de 140%. Maar Frankrijk, Spanje, 100%. Ja, die hebben gewoon in de goede tijden het dak niet gerepareerd. Ja, dan heb je een probleempje. Dan kan je natuurlijk wel stimuleren. Maar op een zeker moment zeggen de kapitaalmarkt, de financiële markten, ja, maar jullie gaan wel heel erg ver. Dus kijk, Nederland en Duitsland, zeg maar de noordelijke landen, hebben niet zo'n probleem.
Nee, maar wij gaan daar natuurlijk wel last van krijgen. Als je naar de Verenigde Staten kijkt, dat is helemaal gigantisch.
Ja,
als je kijkt naar de schulden waarin zij zitten, kan het wereldwijd, want dat is natuurlijk wel anders aan deze crisis, dat we er allemaal in zitten.
Ja.
Kan dat toch voor een hele giftige cocktail? En ik wil niet negatieve praten, maar ik wil het gewoon van je weten. Hoe positief ben je of waar zie jij toch gevaar?
Nou, dan moeten we naar regio's onderscheid maken. Als je naar Noord-Europa kijkt, bijvoorbeeld, dus Nederland, Duitsland, Finland, maar ook Oostenrijk, Denemarken, niet zo'n probleem. Mm-hmm. Kunnen we makkelijk hebben. Kunnen makkelijk doen. Moeten niet te gek maken. Ik vind niet dat we na 100% staatsschuldquote of 120, zoals Koen Teulings dat zegt, daar ben ik tegen. We hoeven ook niet naar 60%. Maar we moeten wel een goede balans hebben. 80-90% of liefst onder de 80% blijven. Als je de zuidelijke Europese landen, dat is al wat problematischer, in bijzonder Italië, die heeft een heel groot probleem om zijn schuld te financieren. Dat wordt nu geholpen door de ECB. Ja. Mario Draghi heeft natuurlijk een enorme helpende hand uitgestoken. Ik heb dat nog in het FD-interview proberen te beschrijven.
Ja, ik heb het gelezen. Ja, zeker.
Nou ja, het is natuurlijk.
En dat werkt gewoon door in deze tijd.
In de rente.
Oké, ik hoor dus hier niet echt de zorgen van jou.
Nou,
geen paniek.
Amerika maakt me wel zorgen over.
Ja?
Amerika, Trump heeft natuurlijk, is wel heel ver gegaan in de stimulering. En vooral ook in de stimulering van de belastingverlaging voor de extreem rijken. Wat natuurlijk heel weinig trickling down heeft. Men zegt dat wel, maar dat is niet zo. Dat is ook nog gebaseerd op buitengewoon onrealistische groeivoeten. Dus wat Trump heeft gedaan de afgelopen 4 jaar, vanuit de economische perspectief, die heeft natuurlijk enorme powerboost gegeven. Maar er komt een moment dat je weer terug moet.
Mm-hmm.
En de ervaring leert dat het meestal democratische presidenten zijn. Die dan die schuldenberg moeten afbouwen.
Mm-hmm.
En dan zijn het republikeinen die weer expansief begroting
plaatsen. Dus daarin hangt het ook heel erg af van de uitkomst van de verkiezingen.
Verkiezingen zijn extreem belangrijk.
Ja, als we dus nog 4 jaar Trump krijgen, dan vrees jij het ergste als het gaat over de financiële stabiliteit van Amerika.
Ja, en niet alleen de financiële, maar ook constitutie. De man die overschrijdt de grens van de constitutie. Laten we eerlijk zijn. En dit wordt gesteund door de republikeinen. Ik maak me om 3 zaken zorgen. 1, natuurlijk de economische en financiële stabiliteit van de Verenigde Staten. 2, toch de constitutie. En 3, de ongelijkheid. De ongelijkheid is zo groot in de VS. Als je te veel ongelijkheid hebt, gaat dat tot enorm sociale spanningen leiden. En dat ondermijnt de cohesie in je samenleving. We zien het al met Black Lives Matter.
Ja, en dan wil ik toch even naar 2008. Want dat begon natuurlijk ook in Amerika. En toen ging het hele kaartenhuis veel om. Je hebt net wel gezegd, wat zijn de verschillen met 2008? Maar stel nou dat het in Amerika begint te schuiven. En we zijn zo afhankelijk ook van Amerika. Gaan we daar dan toch ergens nog meer pijn van voelen en kan ook dat kaartenhuis dan hier in elkaar klappen? Ja. Probeer gewoon eens naar
ja,
te denken.
Prima. Dat hangt. Ja, dat is erg geconditioneerd over de uitkomst van de presidentsverkiezingen, vind ik.
Maar stel Trump.
Stel dat Trump, laten we hopen of niet, maar goed, het kan zijn. Kijk, er is geen systeemrisico in het Amerikaanse bankwezen. Dat is
nee, want dat is ook gewoon op orde.
Dat was vroeger. Dat was dus in 2008, 2009 hadden we gewoon een enorme systeemcrisis. Mm-hmm. Van binnenuit, hè? Dus de bankwezen in de VS was te weinig gecapitaliseerd, had te hoge risico's. Zochten de randen van het speelveld op. En al die rotzooi, subprime en noem ze allemaal maar op, die kwamen ook bij ons terecht.
En dat hebben we nu niet?
Dat hebben we niet, maar er zijn wel risico's, omdat de overheid te veel leent daar. En ook in die zin ook, moet zeggen, de financiële, economische, maar ook, ik wil bijna zeggen, de sociale stabiliteit in de VS. Mm-hmm. Ondergraven wordt.
En wat kan dat dan voor de wereld betekenen en dus ook voor Nederland op het moment dat het daar die giftige cocktail ontstaat?
Ja, nou laten we daar niet aan denken. Laten we hoopvol zijn. Ik ben toch een hoopvol mens. Maar als dat gebeurt, dan denk ik dat Europa toch zijn eigen zaakjes goed op orde moet hebben. Dus bijvoorbeeld, er zijn nu al gesprekken over Europees leger. Er zijn al gesprekken over dat Europa gewoon, continentaal Europa, dus zonder het Verenigd Koninkrijk, gewoon toch politiek meer een eenheid moet worden. Nou, dat soort zaken die komen als Trump, laten we het verhoeden, toch een tweede termijn krijgt, dan zal dat op de agenda van Europa komen. En dat weten Merkel en Van der Leyen. En iedereen weet dat dat dan
de next step
is. Dan zullen wij toch naar een vorm van meer politieke integratie moeten.
Laten we daar straks over verder praten. En je zegt ook steeds, hè, want ik probeer natuurlijk een beetje in die negatieve kant te praten. Maar ik wil natuurlijk ook die positieve kant horen die jij ziet. Hoe corona onze economie op een positieve manier zou kunnen beïnvloeden. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken die de lange termijn gevolgen van corona overzien. Later deze week praat ik met econoom Barbara Baarsma, met burgemeester Marcouch en met Luus van Kempen, het jongste kroonlid van de SER. Vandaag bij mij te gast emeritus hoogleraar financiële economie Sylvester Eivinger. Maar hij zit nog volop aan de knoppen, want hij is ook gasthoogleraar van Harvard. Dus daar zullen we hem ook veelvuldig nog voorbij zien komen. Sylvester, we hebben net al een beetje geduid met jou waar we staan in verschil met de economische crisis en financiële crisis van 2008. Je hebt al een paar zaken benoemd. Wat mij nog heel erg bezighoudt is onze persoonlijke schuldenlast en in die zin ook de woningmarkt. We weten dat er toen in 2008 achteraf gezien allerlei signalen waren dat het niet goed ging. Nu zien we weer dat die woningmarkt enorm overspannen en verhit is.
Ja.
Hoe gevaarlijk is deze cocktail?
Er is duidelijk sprake van een bubbel. Hè? Kijk, als er 50 kandidaten zijn voor één huis. Ik sprak gisteren met jouw redacteur Hilde. Die vertelde me het verhaal dat ze in een huis in Graven bezochten. 50 kandidaten, 10 boden daar. Nou, dan kun je toch zeggen, dat is geen Amsterdam. Hè? Dat is Brabant.
Ja.
Dan heb je toch
mensen willen ook een beetje de buitenlucht. Hè?
Ja, natuurlijk. Nou, door coronacrisis wil iedereen, zeker jonge gezinnen, die willen naar buiten. Ja. Die willen gewoon
Maar je ziet aan alles, het is overspannen en verhit.
Overspannen, we weten natuurlijk niet hoe groot de bubbel is. Want dat is heel moeilijk voor economen gewoon om dat empirisch vast te stellen. Mm-hmm. Hè, want dan moet je evenwichtsprijzen definiëren en zo. Maar dat er een bubbel is, dat is evident. En hoe komt dat? Ja, er zijn 2 dingen die natuurlijk enorm probleem hebben opgeleverd voor de woningmarkt. Eerst de stikstofproblematiek. Hè.
Ja.
Daar is Maxime Verhagen natuurlijk als Van Bouwend Nederland heel duidelijk mee bezig geweest. Maar het tweede probleem, en dat is minstens even groot probleem, dat realiseert men niet, is de financiering van de woningbouw. Kijk, vroeger was het zo dat banken woningprojecten mochten financieren. Dat mogen ze nog steeds, maar daar moeten ze enorme reserves voor aanhouden. In hun loonboek, dat is Basel IV, is dat allemaal heel streng geworden.
Ook om te zorgen dat we niet weer in die 2008-situatie natuurlijk
precies,
komen. Hè?
Ja. Precies, dat is precies de reden. Maar dat is ook een beetje doorgeschoten. Kijk, als ik een bank tegenwoordig moet karakteriseren, dan zeg ik, nou, het is een fintech-instelling met een compliance werkgelegenheidsproject. En dat klinkt een beetje hard, maar dat is zo. En dat wordt ook door bankiers ook beseft. Het is hartstikke moeilijk in deze tijd, als jij toezichthouder bent bij banken, dus in de raad van commissarissen, mm-hmm. om op een zeker moment die hele audit en compliance allemaal te doen. Dat is gewoon bijna een dagtaak. Dat betekent dus dat de risico's die worden zo ontzettend uitvergroot. Niet alleen intern, de interne toezichthouders, maar ook de externe. Hè, dus denk aan Nederlandse Bank en AFM. Ik begrijp het allemaal al, maar dat betekent dus wel dat de banken geen cruciale rol meer spelen in die financiering van die woningmarkt. Ja, wie doet dat dan wel? Vroeger had je dan ook nog de hypotheekbanken, Friesland-Groningse hypotheekbank, Syntis Achmea. Kijk, we hebben pensioenfondsen, we hebben verzekeringsmaatschappijen die juist een belang hebben om gewoon die financiering te doen. Dat is lange termijn. De duration, de gemiddelde looptijd, gewogen looptijd, is natuurlijk heel lang. Dat is een goede investering voor pensioenfondsen en voor verzekeringsmaatschappijen. Mits het natuurlijk voldoet aan de eisen van circulariteit, duurzaamheid. Moet allemaal heel goed gebeuren. Maar als dat gebeurt, zouden pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen natuurlijk heel graag dat ook willen financieren.
Maar dat is een tekort, want dat zeg jij, dat is het onderliggende probleem. Die mismatch. Wat voor effect zou dat kunnen hebben in het signaal wat je dus nu ziet, dat de woningmarkt overspannen en verhit raakt? De crisis waar we in zitten?
Nou, ik vind dat we eigenlijk, misschien is het een beetje kort door de bocht, een vastgoedbank. Mm-hmm. Hè, maar we moeten eigenlijk een mechanisme vinden waarin we dus enerzijds de aanbieders van dat lange kapitaal, pensioenfonds, verzekeringen, die daar belang bij hebben, in termen van beleggingen, hè, want daar kunnen ze ook een goed rendement mee halen. En anderzijds, zeg maar, al die ontwikkelaars van woningprojecten, maar ook kantoorbouw, die moeten ook gefinancierd worden. Nou, hoe breng je dat bij elkaar? Die mismatch. Vroeger had je dus gewoon de banken die dat deden.
Maar wat is het gevolg van die mismatch? Nou, als we dit dus niet oplossen en niet een vastgoedbank.
Tekort aan woningen.
Ja.
Tekort aan woningen is evident. En als je dan
dat creëert ook die bubbel.
Ja, dat creëert die bubbel. Kijk, als er 50 kandidaat zijn voor één huis en 10 bieden, weet je toch hoe laat het is. Ja. Daar hoef je geen. Er is geen rocket science.
Intussen steken wij ons meer en meer in de schulden. Ja. Ik weet ook dat je voorzitter bent van de Raad van Commissarissen van Bureau Kredietregistratie, het BKR. Ja. Zie je daar ook signalen als het gaat om. Want we zien natuurlijk armoede op ons afkomen. We hebben meer schulden dan in 2008. Hoe kijk jij daar naar vanuit je positie bij het BKR?
Nou, kijk, ik ben toezichthouder. Hè? Dus altijd zijn mond houden. Dat hoort een beetje bij. Want als toezichthouder iets zegt, dan denken ze, hey, wat is er aan de hand? Dus,
maar wat kan je wel met ons delen?
Ik kan naar de Nibud. Wij sponsoren ook Nibud bijvoorbeeld.
Ja. Hè?
Nibud is natuurlijk een prachtige organisatie. Doet heel veel onderzoek naar problematische schuld. Nou, wat zie je? Je ziet dat vooral bij de jonge generaties te weinig gespaard wordt. Te weinig reserves zijn. En hoe komt dat? Ja, dat heeft ook te maken met de hele lage rente. Het heeft ook te maken met hoe wij box 3 behandelen. De vermogensrendementsheffing. Mm-hmm. Je weet hoe de commissie van Dijkhuizen dat noemde. Box 3 noemen ze diefstal.
Ja.
Nou, dat vond Hans Veilbrief, de huidige staatssecretaris van Belasting, niet zo'n prettige term, maar het is natuurlijk wel gek. Als je op een zeker moment nauwelijks rendement op je spaargeld krijgt en je wordt wel voor 4-5% belast. Dat is gek. Mm-hmm. Dus met andere woorden, daardoor is er eigenlijk geen prikkel om te sparen. Daarom is er geen prikkel om reserves aan te leggen. Dat zie je nu in de crisis. Jongeren, studenten, ZZP'ers, maar ook MKB'ers hebben te weinig gespaard.
Ja, en hoe zorgelijk is dat gezien de tijd waar we in nu leven?
Nou, dat is heel zorgelijk. Want kijk even naar het kredietverlening ook. Hè. Dus bijvoorbeeld voor de MKB-bedrijven heb je het klein krediet corona.
Ja.
Nou, dat is een regeling van 750 miljoen euro. Dan zou je zeggen, nou, dat is toch
mooi voor al die ondernemers die nu in de problemen zitten.
Ja, wordt nauwelijks gebruikt.
En hoe kan dat?
Nou, dat komt. In juli was het 22 miljoen. In augustus was het misschien iets van 30, tussen 30 en 40 miljoen. Mm-hmm. Laat het nu gewoon 50 miljoen of 60 miljoen zijn. Dat is nog minder dan 10% van de totale pot van de klein krediet corona wat gebruikt wordt. Dat heeft te maken, het zijn kredieten tussen 10.000 en 50.000 euro. Je moet winstgevend zijn, je moet een goed businessmodel hebben, allemaal waar. Maar de kredietverlening is zo kostbaar voor die kleine kredieten dat de kosten van de kredietverlening, audit en compliance, noem de hele reut en beteut maar op,
Voor die banken,
eigenlijk duurder is dan de kredieten zelf.
Ja, en daarom trekken ze zich terug?
Nou, daarom worden die kredieten maar in zeer beperkte mate verleend. En dan heb je nog Q-credit en zo.
Ja.
Banken proberen het wel, hoor.
Nou ja, we hoorden natuurlijk onlangs, volgens mij vorige week, van de Nederlandse Vereniging van Banken.
Ja.
We gaan ons meer terugtrekken. We gaan niet meer zomaar een betaalpauze aan ondernemers verstrekken.
Nee, maar dat begrijp ik. Alleen, dat heeft te maken met het feit dat we hebben het allemaal zo ingewikkeld gemaakt. Kijk, als je een krediet verleent, dan wil je weten, wat is je jaarrekening? Wat is je balans?
Ja.
Dan moet je alles overleggen. Dan moet je ook nog, bij wijze van spreken, je huis laten zien en je leefstijl.
Ja.
Nou, dat moet allemaal onderzocht worden. Dat is het inschatten van risico's. Dat is het vak van een bankier. En een bankier moet risico's inschatten en risico's prijzen.
Ja.
Nou, dat is een kostbaar proces. En zeker in deze tijd met al dat audit en compliance gebeuren, dat is een hele industrie geworden. Hè? Dat is echt de groeisector van in de bankensector, maar ook bij ziekenhuizen, overal eigenlijk. Zie je dus dat de kosten van die kredietverlening zo hoog zijn.
Ja,
dat ze niet hoger zijn dan het krediet zelf.
En waar ligt dan de oplossing?
Nou, ik ben een groot voorstander van MKB-bank.
Want?
Nou, gewoon. Vroeger hadden we de Nederlandse Middenstandsbank. We hebben ook nog regiobanken, zo'n onderdeel van de Volksbank, die heel dicht bij de MKB-bedrijven zitten. Hoe kan je dat nou zodanig organiseren? Ik heb dat voorstel ook gedaan met een paar anderen. Hoe kan je dat nou
richting
zodanig
bankdirecteuren?
Nou, ik praat wel eens met bankdirecteuren, maar ik praat ook wel eens met politici.
Dat,
dus ik zei, dat moet
je ook als commissaris wel gepolst wordt nu je met irritaat bent.
Ja, maar goed.
Bij de banken.
Ja, maar dan moet je ook wijs zijn. Want ik heb tegen mijn lieve vrouw Anneke gezegd.
Ja.
Na 40 jaar buitenspelen, dat wij ook eens tijd voor elkaar nemen.
Oké, dat snap ik. En dat is ook een heel mooi streven. Maar je praat daarover met de politiek, met bankdirecteuren. Wie gaat de handschoen oppakken?
Nou, ik denk dat de politiek dit moet doen. Kijk, dit is evident een vorm van marktfalen.
Mm-hmm.
Als de kosten van een krediet hoger zijn dan het krediet zelf, dan is er iets niet goed. Dat klein krediet corona, 750 miljoen, is nog niet voor 10% benut. Nou, dan hebben we dus een probleem. Hoe ga je dat oplossen? Nou, dan kan je bijvoorbeeld oplossen met de MKB-bank. Ik heb het voorstel gedaan.
Denk
als het goed is, komt het ook in het CDA-verkiezingsprogramma.
Ja.
Als ze zo wijs zijn om daarvoor te stemmen.
Want daar heb je natuurlijk je contacten bij Wopke.
Nou ja, ook anderen.
Ja.
Ik word wel eens gevraagd om een beetje mee te denken.
Met de partij.
En mee te schrijven, maar uiteindelijk denk ik dat zo'n MKB-bank, vroeger had je de Nederlandse Middenstandsbank of die regiobanken, die zaten heel dicht bij die MKB-bedrijven.
Ja.
Daar moeten we weer naar terug. Dus gewoon, en hoe kunnen we dat zodanig organiseren in het belang van Nederland dat die MKB-bedrijven geholpen worden?
Okay.
Goed,
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het coronaslagveld. Mijn gast is emeritus hoogleraar financiële economie Sylvester Eifinger en gasthoogleraar aan de Harvard University. Onze gasten stellen elkaar vragen. En gisteren had ik Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, te gast. De kettingvraag. En hij had deze vraag voor jou, Sylvester.
Hoe zou hij denken dat breed welvaartsdenken kan bijdragen om de kansenongelijkheid in onze samenleving aan te pakken?
Heeft hij gelijk in. Ik zal het nog verder uitwerken. Een van zijn medewerkers is een voormalig promovendus van mij.
Ah.
Benedict Gorderis, die werkt op Sociaal Cultureel Planbureau. En die heeft in mijn Lima Amicorum, mijn afscheidsbundel van mijn promovendi, een heel stuk geschreven over breed welvaartsbegrip. En daar zit een enorme kern van waarheid in. Laat ik één voorbeeld nemen. Onderwijs. Het Centraal Planbureau probeert altijd effecten van allerlei investeringen te doen. Nou ja, onderwijs kunnen ze alleen maar berekenen in termen van bestedingseffecten. Nou, wat zijn dat? Salaris van onderwijzers, leraren, gebouwen onderhouden. Maar de productiviteitseffecten, dus de lange termijn effecten van onderwijs, die heel belangrijk zijn, die kunnen ze niet berekenen. Geef ze ook zelf toe. Maar die doen er wel toe. Met verkiezingsprogramma's is het ontzettend belangrijk dat we investeren in het onderwijs, primair, secundair, tertiair, van de jonge generatie. Dat betekent dus dat hoewel we dat niet kunnen berekenen, dat wel onderdeel is van ons welvaartsbegrip.
Ja.
Daar hamert Kim Putters met zijn Sociaal Cultureel Planbureau heel vaak op. En dat vind ik heel terecht. Mm-hmm. Ik ben het ook helemaal met me eens dat we eigenlijk ons welvaartsbegrip veel minder eendimensionaal moeten maken. Veel breder.
Ja.
Waarin we bijvoorbeeld, neem nou onderwijs, we kunnen niet alle effecten, productiviteitseffecten van goede opleiding, van jonge mensen kunnen breken. Maar daarom zijn ze er nog wel.
Ja, en zouden we dan, want hij pleitte ook gisteren bij mij in de uitzending dat de hervormingen gekoppeld moeten worden aan mogelijk nieuwe steunpakketten. Heeft hij daar ook een punt?
Ja.
Om nu echt die transitie te maken?
Ja, ik heb daar zelf ook, in ons boekje, hè, dus dat is heel aardig.
Ja.
Boekje met Carlos de Beaumont-Parme en Paul van Geest.
Wat is wijsheid, heet
Wat het? Is wijsheid? Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis.
Ja, want nu komen oh, wat ontzettend aardig.
Alsjeblieft.
Dankjewel, Sylvester. Mensen kunnen het ook via de livestream hier zien. Want ja, waarom kwam je tot deze gedachte?
Nou, wij kwamen eigenlijk.
Of jullie?
Wij zoomen elke twee weken.
Ja.
Officieel zijn Paul van Geest, die is net in de Pauselijke Academie als eerste Nederlander benoemd. Dat is heel bijzonder. Theoloog. Carlos en ik, wij zoomen. Nou, en wij waren in april, mei, met de coronacrisis natuurlijk heel erg aan het discussiëren. Wat is nou de nieuwe realiteit na de coronacrisis? Hè? Wat voor nieuwe realiteit krijgen we in termen van vitale, niet-vitale sectoren, nieuwe verdienmodellen, hoe gaan we met de natuur om? Wat is de zin van het leven? Hè? Dat is een heel belangrijke vraag. En op een zeker moment waren we zo bezig in mei. We zeiden, ja, eigenlijk kunnen we al een boekje van maken.
Ja.
Nou, dat hebben we in 4 weken geschreven.
Ja, mooi is dat ook, dat het in deze tijd kan. Hè? Dat je dus heel veel snelheid kan maken.
En in 4 weken is het gedrukt.
In 4 weken is het gedrukt. En daarin pleiten jullie voor matigen. Ja. Minder verre plezierreizen, festivals, weekendjes shoppen in Parijs.
Ja.
Maar dan denk ik even aan die economie waar jij voor staat. En matigen betekent ook minder geld uitgeven. En in de economie moet het geld rollen.
Ja, maar andere dingen gaan weer beter. Laat ik een voorbeeld noemen. Die plezierreisjes naar Barcelona, Milaan of de vakantie naar Bali, dat was natuurlijk zonder dat er belasting op kerosine gegeven werd, zonder BTW, al die zaken. Dat was natuurlijk heel gek. Het was heel gek dat we wat dat betreft heel slecht met de natuur omgingen.
Ja.
En dat had ook natuurlijk niet alleen met fiscaliteit, maar ook met de wens om dat te doen. Kijk, dat soort dingen gaan niet meer gebeuren. Kijk, de zakenreizen zullen wel weer terugkomen, natuurlijk.
Je denkt echt dat we in een definitieve
nieuwe fase, het post-corona-tijdperk, maar andere dingen gaan weer wel gebeuren. Wat gaan wij dus, hebben we heel erg laten liggen, een goed treinennetwerk, internationaal spoornetwerk, in Europa. Toen ik nog studeerde, dat is heel lang geleden hoor, toen had ik Interrailpas. En dan was de kunst met die Interrailpas zo ver mogelijk te komen.
Ja.
Het puntje van Portugal of het puntje van Griekenland. Hè?
En dat gevoel krijgen we misschien weer een beetje terug.
Ja, we gaan met de trein.
Maar als ik het even in de economie, want daarmee komen we ook een beetje rond het gesprek waar we mee begonnen. Je gaf het voorbeeld van een vooraanstaand econoom die een bepaalde gedachte
Schumpeter.
Heeft. Creative destruction.
Ja.
En is dat waar we nu in zitten? En is dat dus het positieve element wat jij ziet voor de lange termijn?
Vooral start-ups, jonge ondernemers. Als je kijkt in de regio Eindhoven, maar ook in heel Brabant. Je ziet wat voor nieuwe initiatieven er komen. Maar ook in de horecasector. Een voorbeeld. Vroeger kon je bij een restaurant alleen maar bij de Chinezen afhalen.
Ja.
Verder niet. Nou, tegenwoordig, als jij belt naar een restaurant, kunt u bezorgen? Nou, natuurlijk, meneer.
Ja.
Zegt u het maar. Hoe laat wilt u het hebben? Wat wilt u hebben? Dus de horeca, alle sectoren gaan eigenlijk nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Dat is precies de bedoeling.
En dat dus is wat onze economie ook nodig heeft eigenlijk op dit moment.
Ja, kijk even naar
het klinkt
Amazon.
Hard, hè, voor die mensen die nu omvallen.
Die moeten gewoon, maar die moeten ook naar die nieuwe verdienmodellen toe. Kijk, of het nou de supermarkten Jumbo of Albert Heijn of Amazon of bol.com. Als je ziet hoe die winsten, hoe die omzet verdubbeld is. Dat is enorm.
Ja.
Waarom? Omdat heel veel online besteld wordt. Dus je ziet dus gewoon, we gaan naar nieuwe verdienmodellen, maar ook veel efficiënter gebruik van onze tijd. He, dus kijk, natuurlijk heb je behoefte aan beleving. He, wij willen een normaal gesprek kunnen voeren. Maar heel veel vergaderingen kunnen ook via WebEx of Zoom of Teams.
Ja, maar daar hebben heel veel mensen ook moeite mee. Hè, tegelijkertijd.
Zeker, niet alles is daarvoor geschikt. Maar ik denk niet dat wij op een zeker moment... Kijk, nu was het eigenlijk zo, je kon thuiswerken. Nee, tenzij.
Ja.
Nu wordt het ja, mits. Dus ja. Het wordt een hele andere realiteit. Dat wil zeggen dat mensen gewoon misschien 2 dagen per week thuis gaan werken.
Ja, je hoorde al het nieuws vandaag van Vodafone Ziggo, hè, die gewoon permanent overwege de tijd thuis gaan werken.
Maar dat betekent dus dat wij ons moeten instellen met z'n allen op die nieuwe realiteit, op het nieuwe normaal, of hoe je dat wilt noemen. En dat betekent dus dat bedrijven die geen levensvatbaar verdienmodel hebben, die moeten gewoon zich aanpassen.
Ja. Of dan maar omvallen, hoe hard
nou,
het ook is.
Nou, omvallen vind ik een groot woord. Die moeten gewoon een transitie in.
Ja, en kijk, dat wordt belangrijk. En dan denk ik ook eventjes aan mijn gast van morgen.
Ja.
Want we moeten natuurlijk die kettingvraag nog even doorpasen.
Ja.
En dat is Luus van Kempen. Ja. Zij is het jongste kroonlid van de SER. En tevens lid van het jongerenplatform bij de SER. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, kijk, de SER is natuurlijk het, moet ik zeggen, het platform van de poldereconomie. Nou, laten we eerlijk zijn. En dat heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen. Het is altijd een beetje stroperig. Ik wil nou niet de quote van Eduard Bomhoff ondersteunen. Die had het altijd over sociaal-economisch rem. Dat gaat mij te ver. Polderen heeft zo zijn functie, dat is waar. Maar wat kan zij nou voor verschil maken? Want zij is jong. Zij wil wat. En jongeren, het is heel goed dat ze erin zitten, kunnen disruptief zijn. Die kunnen de zaak een beetje opschudden. Wat zou zij nou als haar functie zien, wat haar toegevoegde waarde aan haar, in hoeverre kan zij gewoon die boel eens een beetje opschudden?
Want dat is nodig, zeg
jij. Dat is nodig, ja.
Ook voor Nederland, voor de stabiliteit van Nederland. Ja. En als ik dan uiteindelijk een soort conclusie van ons gesprek moet maken, dan kom ik eigenlijk uit dat jij je niet zo'n zorgen maakt. Dat we nu in een tijd zitten waar het allemaal rommelt, maar dat we dat ook nodig hebben.
Ja.
Om als economie eigenlijk weer sterker eruit te komen en dat het allemaal niet zo zwartgallig is als dat we allemaal denken.
Nee, want we hebben dit soort perioden nu vaker gehad. Vroeger waren het oorlogen, je hebt ook de grote financiële crisis gehad. Het zijn heel ingrijpende zaken. Maar, en daar moeten we doorheen, zeker, daar moeten we doorheen. Maar uiteindelijk gloort er ook weer licht aan de horizon. En dat licht is dat op een zeker moment de nieuwe verdienmodellen ontwikkeld worden. Mm-hmm. Nieuwe samenwerkingsverbanden. En daardoor wordt er ook weer nieuwe economische groei in brede zin gecreëerd.
Ja.
Maar ja, we moeten er wel even doorheen. En dat is
en we
ook
moeten dus wel voor die mensen zorgen. Dus voor die MKB-ondernemers.
Zeker.
Met die MKB-bank waar jij al aan hebt gerefereerd. Ja. Savista, ik wil je heel erg danken voor dit gesprek. Zoals altijd hebben we tekort aan een uur. Dus ik hoop dat we nog eens verder praten. En misschien ook met jouw Amerikaanse inzichten. Dan kunnen we daar ook wel veel uit halen, denk ik. Dank nogmaals. Natuurlijk is dit gesprek en alle gesprekken van BNR's Big Five is het terug te luisteren in de podcast. Je vindt het in de BNR-app of op bnr.nl. Maar straks natuurlijk Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Dus blijf vooral luisteren. En ik wens iedereen intussen een hele mooie dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.